Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft en die de trouw bewaart, van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Mede zetten wij deze dienst nu voort om met elkaar te zingen van Psalm 123. Psalm 123 en daarvan het eerste vers. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. En wat er verder volgt in het eerste vers van Psalm 123. Gemeente, stellen wij ons ook deze morgen voor de spiegel van de Heilige Wet des Heren en zingen wij de naam van Psalm 39. Het vijfde vers, nu dan, o Heren, wat is het dat ik verwacht? Mijn hoop staat op u alleen. Het is het vijfde vers van Psalm 39 naar de lezing van Gods Heilige Wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in den hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is.
In de voorbeden willen we aan de Heere opdragen het bruidspaar Boukje de Vries en Noah Tuasela, die aanstaande donderdag in het huwelijk hopen te treden. Zullen we samen bidden. Heere groot en eeuwige God in de hemel, zo geeft u het ons dat we ook op deze zondag tussen hemelvaart en Pinksteren, deze weeszondag hier als gemeente weer in uw huis mogen samen zijn, onder het geklank van uw woord. En dan bidden we het van u, Heere, mag het dan vanmorgen in ons midden net zo zijn, zoals eeuwen geleden, ook op diezelfde weeszondag tussen hemelvaart en Pinksteren in Jeruzalem, dat ook uw discipelen daar toen waren samengekomen. En Heere, zij mochten daar toen samen zijn met een hart vol blijdschap, met een hart vol vreugde, met een hart vol verwondering. Hun harten waren nog vol van dat heerlijke feit en van de troost en van de zegen van hemelvaart. En ze hadden het met hun eigen ogen mogen zien, Heere, dat u bent opgevaren in de hoogte. Al zegenend bent u heen gegaan. U hebt uw eigen woord vervuld. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. Het vaderhuis met de vele woningen. En dat u het hebt beloofd, Heere, als u plaats bereid hebt, dan komt u terug. Straks op de wolken van de hemel. Maar toch ook in het uur van het sterven om al uw kinderen tot u te nemen. Opdat ze ook daar mogen zijn waar u bent. En u bent heen gegaan. Ook toch om de Heilige Geest straks met Pinksteren te gaan uitstorten. En zo mochten de discipelen daar samen zijn in Jeruzalem, Heere, rondom dat vaste woord, dat belofte woord van u. Al hopend en al biddend en al verwachtend. Nu dan, o Heere, wat is het dat ik verwacht? Mijn hoop staat op u alleen. En dat wij zo dan vanmorgen met diezelfde verwachting ook hier mogen samen zijn in uw huis, Heere. En zo ook thuis mogen meeluisteren naar de verkondiging van uw woord. Samen zo heenlevend en ook verwachtend de komst van uw Heilige Geest, als u het geeft dat we volgende week mogen gedenken. Maar diezelfde geest kunnen we toch ook deze dag niet missen, Heere, in het luisteren naar uw woord en ook in het spreken van uw woord. En zou u dan ook deze morgen de hemelen willen scheuren en willen afdalen ook onder het dak van dit kerkgebouw? Doe kracht, Heere, van uw woord uitgaan. En ga zelf zo toch de rijen door om onze harten aan te raken met die onweerstaanbare kracht van uw Heilige Geest. O Heere, schud u ons wakker als wij nog steeds onze geestelijke doodslaap slapen. Als wij nog steeds onbekeerd en onverzoend kunnen voortreizen op de brede weg onze eigen eeuwige ondergang tegemoet. Heere, kom u ons dan tegen deze morgen door uw woord en door uw geest. En dat u zelf zo nog pijlen wilt afschieten om vijanden van u tot vrienden te maken. En Heere, dat het zicht op uw Zoon, de Heere Jezus Christus, de borgen zalig maken die koning Hiskia niet kon missen. Dat zich toch vanmorgen mag doorbreken bij deze en bij gene. Ja, Heere, dat wij daar een helder gezicht op mogen krijgen, mogen ontvangen voor het eerst of ook weer opnieuw. Want dit is toch het eeuwige leven dat zij u kennen. De enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Heere, doe zo dan kracht van uw woord uitgaan. Maar ook voor uw kinderen, Heere, dat u wilt bewaren voor geestelijke flauwheid en dorheid en matheid. Voor allerlei afval en verval. Geef, Heere, dat de lampen brandende mogen zijn. Opdat al het licht mag vallen op de hemelse bruidegom. En dat we wakend en biddend mogen zijn. Ja, dat onze wandel zo in de hemelen zal zijn, waaruit wij de zaligmaker mogen verwachten. En dat we zo alle iets zullen beseffen, ook deze morgen, Heere, van de ernst ook van het leven. Als we het ook zullen horen dat koning Hiskia nog maar zo jong in zijn leven, ook zo onverwachts door u op het ziekbed werd neergelegd. Het zou sterven worden. En daar hoeven we niet oud voor te zijn. En zo zou het toch ook zomaar kunnen, Heere, dat ook een dienst als deze, of een dag als deze, misschien wel voor één van ons, de laatste zondag zal zijn op aarde. Wij weten dat niet, Heere, maar wij weten wel, het leven is een damp en de dood wenkt ieder uur. En dat we daarom altijd zomaar zullen luisteren en zo zullen preken, alsof het voor ons de laatste keer zou zijn, dat we hier in de kerk mogen zijn op de markt van vrije genade. Hier is het toch, Heere, waar de beslissingen vallen voor de eeuwigheid. Kom dan, Heere, met uw Heilige Geest en maak dit bedehuis vol van uzelf. En maak onze harten leeg, Heere, opdat er plaats zal zijn en plaats zal komen voor die gezegende borg en zaligmaker. Zou u ons zo willen gedenken, Heere, hier en thuis ook, met alles wat we weer hebben meegebracht naar uw huis. U weet, Heere, waar we allemaal mee bezet kunnen zijn. Er kunnen zoveel dingen zijn die ons bezighouden. De beslommeringen van het leven, allerlei zorgen en noden, moeite en verdriet. Mogen we het alles toch bij u brengen. En dat u toch in ieder moed en sterkte en kracht wilt geven. Omdat wij mogen leren dragen, Heere, wat u ons te dragen geeft. En dat u elke dag weer genade en leidzaamheid wilt schenken om de weg te mogen gaan achter u aan. Tegelijk, Heere, mogen we toch ook deze morgen alle blijdschap en vreugde voor uw aangezicht brengen. Niet bijzonder ook als we denken aan Boukje en Noah, die samen mogen toeleven ook naar de trouwdag aanstaande donderdag als u het geeft. Ook daar mogen we uw naam toch voor dankzeggen, Heere, dat u tot hiertoe hebt gebracht. En we bidden van u mogen ze een hele goede en een gezegende dag ook uit uw handen ontvangen. En niet bijzonder ook 's middags in uw huis, als ze daar samen hun knieën mogen buigen. Heere, laat het dan ook zijn in hun harten, wat blijdschap smaakt mijn ziel. Wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. Hoe lief heb ik uw woning, die tent, o hemelkoning, die gij u ter ere hebt opgericht. En dat zo toch ook in die knielende houding, die houding van afhankelijkheid, dat smekende, biddende leven, Heere, dat ook hun huwelijksleven daarin getekend mag zijn en worden. En dat ze zo een goede en een gezegende dag en een gezegend huwelijksleven uit uw handen mogen ontvangen. Gedenk ze zo, Heere, met al degenen die in liefde om hen heen staan. Nu bijzonder ook de ouders van Boukje. Heere, wat een wonder dat zo dan ook deze dag nog weer uit uw hand mag worden ontvangen. Ook in deze tijden van zorgen en van ziekte en van zoveel onzekerheid. Maar Heere, dat er dan ook weer die momenten mogen zijn die u ook weer geeft van vreugde. Onlangs de geboorte van een kleinzoon die ook deze middag gedoopt mag worden als u het geeft. En dan nu ook toe te leven ook naar de trouwdag, om daar getuige van te mogen zijn dat een jongste dochter in het huwelijk treedt. Heren, we danken u daarvoor dat u ook dit alles geeft. En gedenk ze samen, Heren, ook voor het verdere, voor de onbekende toekomst. Wil u dragen en schragen van onder uw eeuwige armen. En dat zo in alles onze hoop en verwachting van u alleen zal zijn. Zo leggen we het alles voor u neer, Heren, in uw handen. En dat we het ook daar mogen leren laten liggen. En dat u zo zelf, Heren, uw werk genadig wilt uitwerken, ook in onze harten en in onze levens. Zegen daartoe de bediening van uw woord. Wil u helpen in spreken en in luisteren, maar geronderwijs voor onze zielen bij zijn. En dat we zo mogen merken dat u zelf in ons midden bent. Wij vragen dat alles van u, uit genade, in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. Gemeente, we vervolgen vanmorgen weer met de geschiedenis van koning Hiskia. En we lezen dit keer uit het Bijbelboek Jesaja. En daarvan het 38e hoofdstuk. Dus de schriftlezing is Jesaja 38.
In die dagen werd Hiskia krank, tot stervens toe. En de profeet Jesaja, de zoon van Amos, kwam tot hem en zeide tot hem: Alzo zegt de Heere, geef bevel aan uw huis, want gij zult sterven en niet leven. Toen keerde Hiskia zijn aangezicht om naar de wand en hij bad tot de Heere. En hij zeide: Och Heere, gedenk toch dat ik voor uw aangezicht in waarheid en met volkomen hart gewandeld en wat goed in uw ogen is gedaan heb. En Hiskia weende gans zeer. Toen geschiedde het woord des Heeren tot Jesaja, zeggende: Ga heen en zeg tot Hiskia, zo zegt de Heere, de God van uw vader David: Ik heb uw gebed gehoord. Ik heb uw tranen gezien. Zie, ik zal 15 jaar tot uw dagen toedoen. En ik zal u uit de hand des konings van Assyrië verlossen, mitsgaders deze stad. En ik zal deze stad beschermen. En dit zal u een teken zijn van den Heere, dat de Heere het woord dat hij gesproken heeft doen zal. Zie, ik zal de schaduw der graden, die met de zon in de graden van Aga's zonnewijzer nederwaarts gegaan is, 10 graden achterwaarts doen keren. Dies is de zon 10 graden teruggekeerd in de graden die zijn nederwaarts gegaan was. Dit is het schrift van Hiskia, koning van Juda, toen hij ziek geweest en van zijn ziekte genezen was. Ik zeide, vanwege de afsnijding mijner dagen zal ik tot de poorten des grafs heen gaan. Ik word beroofd van het overige mijner jaren. Ik zeide, ik zal den Heere niet meer zien, den Heere in het land der levenden. Ik zal de mensen niet meer aanschouwen met de inwoners der wereld. Mijn levenstijd is weggetogen en van mij weggevoerd gelijk een herdershut. Ik heb mijn leven afgesneden gelijk een wever zijn web. Hij zal mij afsnijden als van den drom. Van den dag tot de nacht zult gij mij ten einde gebracht hebben. Ik stelde mij voor tot een morgenstond toe, gelijk een leeuw, alzo zal hij al mijn beenderen breken. Van den dag tot de nacht zult gij mij ten einde gebracht hebben. Gelijk een kraan of zwaluw, alzo piepte ik. Ik kirde als een duif. Mijn ogen verhieven zich omhoog. O Heere, ik word onderdrukt. Wees gij mijn borg. Wat zal ik spreken? Gelijk hij het mij gezegd heeft toegezegd, alzo heeft hij het gedaan. Ik zal nu al zoetkens voortreden, al mijn jaren, vanwege de bitterheid mijner ziel. Heere, bij deze dingen leeft men. In dit alles is het leven van mijn geest. Want gij hebt mij gezond gemaakt en mij genezen. Zie, in vrede is mij de bitterheid bitter geweest, maar gij hebt mijn ziel lieflijk omhelst, dat zij in de groeven der vertering niet kwamen. Want gij hebt al mijn zonden achter uw rug geworpen. Want het graf zal u niet loven, de dood zal u niet prijzen, die in den kuil nederdalen, zullen op uw waarheid niet hopen. De levende, die zal u loven, gelijk ik heden doe. De vader zal de kinderen uw waarheid bekendmaken. De Heere was gereed om mij te verlossen. Daarom zullen wij op mijn snarenspel spelen, al de dagen onzes levens, in het huis des Heeren. Jesaja nu had gezegd, laat hen nemen een klomp vijgen, en tot een pleister op het gezwel maken, en hij zal genezen. En Hiskia had gezegd, welke zal het teken zijn, dat ik ten huize des Heeren zal opgaan?
Gemeente, we hopen vanmorgen bij dit gedeelte stil te staan en dan lezen we nog als een paar kernteksten voor wat we vinden in vers 1b en 2a. Waar de Heere zegt, door middel van Jesaja geef bevel aan uw huis, want gij zult sterven en niet leven. Toen keerde Hiskia zijn aangezicht om naar de wand en hij bad tot de Heere. Dan lezen we vers 14, gelijk een kraan of zwaluw, alzo piepte ik, ik kidde als een duif. Mijn ogen verrieven zich omhoog, o Heere, ik word onderdrukt. Wees gij mijn borg. En tenslotte nog vers 17. Waar is Hiskia beleid, zie, in vrede is mij de bitterheid bitter geweest. Maar gij hebt mijn ziel lieflijk omhelst, dat ze in de groeven der vertering niet kwamen. Want gij hebt al mijn zonden achter uw rug geworpen. Tot zover. Boven de preek heb ik geschreven een wonder in de ziekenkamer van koning Hiskia. Een wonder in de ziekenkamer van koning Hiskia. We letten op 3 gedachten. Als eerste staan we stil bij de ziekte van de koning. Vervolgens letten we op het gebed van de koning. En tenslotte staan we stil bij de genezing van de koning. Dus een wonder in de ziekenkamer van koning Hiskia. We letten op de ziekte van de koning, het gebed van de koning en de genezing van de koning. Maar voordat we daarbij stilstaan, gaan we met elkaar zingen van Psalm 103. En daarvan het 2e en ook het 6e vers. Looft hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij. genadig wil vergeven, uw krank een kent en liefderijk geneest. En ook het zesde, dat verder volgt in de versen 2 en 6 van Psalm 103. Ondertussen zal er worden gecollecteerd voor de Heer en zijn diensten. Er zijn vandaag 3 collectes. De eerste is voor de diakonie. De tweede voor eredienst en pastoraat. De derde voor de kerfvoogdij. Deze collectes worden van harte in uw milddadigheid aanbevolen. Trouwdienst. Aanstaande donderdag zal de kerkelijke huwelijksbevestiging van Boukje de Vries en Nova Tuasela plaatsvinden in de Benedictuskerk in Kootstetille. En deze dienst begint om 3:30. Tot zover deze afkondigingen. Zingen we dan nu van Psalm 103, de versen 2 en 6. Een wonder in de ziekenkamer van koning Hiskia. We letten op drie gedachten. Als eerste staan we stil bij de ziekte van de koning. Vervolgens letten we op het gebed van de koning. En tenslotte staan we stil bij de genezing van de koning. Gemeente, er is een bekende uitdrukking die zegt: nood leert bidden. En ik denk dat we vanmorgen allemaal wel begrijpen wat daarmee wordt bedoeld. En toch hoeft dat niet altijd waar te zijn. Nood kan ook leiden tot vloeken. Nood kan ook leiden tot de verrading van je hart. Denk maar eens aan Kaïn of aan Judas. Die beide mannen die kwamen ook terecht in grote nood. Maar het bracht ze niet aan de voeten van de zaligmaker, maar het bracht ze in de wanhoop. En je hoorde niet het gebed uit hun hart: o God, wees mij toch de zondaar genadig. Dus dat spreekwoord gaat dus niet altijd op. Nood leert niet altijd bidden. En tegelijk is het wel zo dat de Heer wel heel vaak de nood kan en wil gebruiken om ons uit te drijven naar Hem. En dan is het niet de nood die ons leert bidden, maar dan is het God zelf die ons door zijn geest leert bidden. En een heel duidelijk voorbeeld daarvan vinden we hier vanmorgen in Jesaja 38. Als koning Hiskia ziek wordt. En het wordt werkelijk nood in het leven van de koning. Het wordt stervensnood. Want we hebben het gehoord in het eerste vers: in die dagen werd Hiskia krank en werd ziek tot stervens toe. In die dagen. En over welke dagen hebben we het dan? Nou, dat was juist de tijd waarop er weer vrede mocht zijn in het land. Het was eigenlijk net na die bange dagen waarover wij de laatste keer hebben gehoord, toen koning Sanherib uit Assyrië ten strijde was getrokken tegen Jeruzalem. We hebben gehoord hoe koning Hiskia daarmee is omgegaan en dat hij naar de tempel was gevlucht en dat hij daar zijn hart voor de Heer had uitgestort. En dat hij zo had mogen bidden en had zo had mogen pleiten op de eer van God. En jongens en meisjes, wat had hij nog meer gedaan? Al die spotbrieven van koning Sanherib had hij meegenomen en letterlijk zo op de grond voor de Heere uitgespreid. Alsof hij wilde zeggen: Heere, kijk u nou zelf maar eens wat die koning allemaal van u durft te zeggen. En we hebben het gehoord, dat gebed van de koning, dat is niet te vergeefs omhoog gezonden. Dat gebed is opgeklommen helemaal tot in het hemelhof. En hij, God, zag van Sion neer, de woonplaats van zijn eer, en hoorde Hiskia's gebeden. En we weten nog hoe de Heere heel die oorlogsdreiging heeft weggenomen. Eén engel was daarvoor genoeg. Eén engel die naar de aarde werd gezonden. En die in die ene nacht 185.000 soldaten het leven heeft ontnomen. En toen was de oorlogsdreiging voorbij. En dan zouden we toch verwachten dat na die wonderlijke verlossing, ja, dat er dan toch eigenlijk voor koning Hiskia wel weer een tijd van rust zou mogen aanbreken. Maar niets is minder waar, gemeente. Juist in deze dagen wordt de koning ziek. Zijn lichaam wordt aangetast door een hele ernstige ziekte. We weten niet precies wat het is geweest. In vers 21 lezen we over een gezwel. En op andere plaatsen, de kanttekenaren noemen dat ook, dan wordt er juist weer gesproken over een zweren. Dus we weten niet precies wat hij heeft gehad. Het was in elk geval een hele ernstige ziekte die zijn aardse lichaam, zijn aardse huis, zijn levenshuis heeft aangetast en heeft afgebroken. En dat wel in zo'n mate dat er nu gevreesd wordt voor het leven van de koning. En dan te bedenken, gemeente, dat koning Hiskia hier nog maar 39 jaar is. Hij is nog eenmaal in de bloei van zijn leven. Maar dan ben je er ook niet te jong voor om al door zo'n ernstige ziekte getroffen te worden. Moet je nog denken aan enkele maanden geleden toen ik een zondag in Oosterwolde voorging, mijn geboorteplaats. Maar ook net enkele weken daarvoor ook een vader van 39 was overleden. De gevolgen van een hersentumor. Hiskia, 39 jaar en dan ligt hij daar op zijn ziekbed. En wat gebeurt er dan, gemeente? Dan krijgt hij bezoek. Pastoraal bezoek van de profeet Jesaja. En ongetwijfeld zou deze knecht van God woorden van troost en woorden van bemoediging tot Hiskia hebben willen spreken. Want die twee die kenden elkaar wel. Het waren zielenvrienden van elkaar, gemeente Jesaja en Hiskia. En hartelijk waren die twee aan elkaar verbonden. En schouder aan schouder hadden ze samen gestreden voor de reformatie onder land en volk. En juist ook nog bij die laatste oorlogsdreiging door Sanherib had Hiskia toch ook zijn bode naar Jesaja gestuurd en gezegd: O Jesaja, roep toch tot God. Maar nu heeft de Heer zijn knecht een hele moeilijke boodschap meegegeven. Een hele moeilijke boodschap waar Jesaja als een ware knecht van God niks aan af mag doen en ook niks aan mag toedoen. En wat zal het hem ontzaglijk zwaar hebben gevallen om deze boodschap bij Hiskia te moeten brengen. O koning, zegt hij, al zo zegt de Heer, dus het zijn niet mijn woorden, maar God zegt het. Koning, geef bevel aan uw huis, want gij zult sterven en niet leven. Met andere woorden, Hiskia, je dagen zijn geteld. Maak je testament maar op, want zo lang zul je hier niet meer op aarde zijn, nog even, en je levensdraad die wordt afgesneden. Wat is het diep aangrijpend, gemeente, als je zo'n boodschap ontvangt. We willen dat zelf hebben moeten meemaken om werkelijk te weten wat dat is. En ook onder ons zijnde die dat weten. Of die dat ook in het verleden hebben meegemaakt in de kring van het gezin van de familie. Geef bevel aan uw huis. Als de dokter niks meer voor je kan doen. Als de dood ons letterlijk wordt aangezegd. En tegelijk is het vanmorgen ook waar, gemeente, als het ons zo wordt aangezegd. Dan geeft de Heere ons, net als hier bij koning Hiskia, dan geeft de Heere ons nog de tijd, de genadetijd. Om ons voor te bereiden op de eeuwigheid. Want iemand die zo ineens uit het volle leven op het alleronverwachts wordt weggerukt. Die met zijn auto tegen de boom rijdt of een hartstilstand krijgt. Die krijgt die boodschap niet meer. En dan wordt de boom van ons leven met één slag geveld. Zonder waarschuwing. En Gods woord is er heel eerlijk over. Zoals de boom valt, zo blijft die tot in eeuwigheid liggen. En dan is het vanmorgen ook de vraag, gemeente, waar groeit die boom van je leven nou naartoe? Zeg, kun je dat weten? Ja, dat kun je wel weten. En dat moet je ook weten. Ik heb het op catechisatie wel eens vergeleken voor de jongeren met een knotwilg. Als je dan denkt aan die tekst, zoals de boom valt, zo blijft hij liggen. Nou, als je dan zo'n knotwilg ziet staan aan de kant van de sloot, die is tijdens zijn leven helemaal schuin gegroeid. En dan denk je aan die tekst, zoals de boom valt, zo blijft hij liggen. Dan kun je bij zo'n knotwilg nu wel zien. Als hij tijdens zijn leven zo is gegroeid, dan gaat hij ook zo vallen. Nu kom je niet morgens een keer in het weiland en dan ligt hij de andere kant op. Dat kan niet. Dat is uitgesloten. En dan zegt Gods woord, het gemeente, die levensboom van ons, die groeit van nature de verkeerde kant op. Die groeit naar het barre noorden. En daarom moet die boom worden omgezet. Die moet worden veranderd. Die moet worden bekeerd, zodat we naar het zoele zuiden gaan groeien. En alleen wanneer het leven ons Christus is, dan alleen. En dan is het sterven ons gewin, eeuwige winst. En nu zei ik wel, ja, het wordt Jesaja nog aangezegd. En anderen die gaan ongewaarschuwd heen, maar eigenlijk is dat laatste niet helemaal waar, gemeente. Want ik zou vanmorgen willen zeggen, ten diepste hebben wij allemaal, zoals we hier samen zijn of thuis meeluisteren, hebben wij allemaal diezelfde boodschap die koning Hiskia hier krijgt, die hebben wij ook allemaal een keer gehad. U zegt, wat bedoelt u? Nou, ik bedoel dit, gemeente. Wat zei de Heere op de dag dat wij gezondigd hebben in het paradijs? Toen heeft God het mij, u en jou aangezegd. Ten dagen als je daarvan eet, zul je de dood sterven. En daarom geldt het voor ons allemaal. Memento mori, gedenk te sterven. Geef bevel aan uw huis. Of geloof je niet dat dat waar is voor jezelf? En natuurlijk, gemeente, met ons verstand weten we dat allemaal. En er is niks zo zeker in ons leven als de dood. De dood die eenmaal komt, terwijl er niks zo onzeker is als het tijdstip daarvan. En hoe komt het dan dat we daar dan zo gemakkelijk aan voorbij leven, gemeente? Of dat we daar liever niet aan willen denken, dat we dat, nou daar moet ik morgen maar aan denken, en we schuiven het voor ons uit. En als er dan iemand in onze omgeving plotseling door de Heer uit het leven wordt weggenomen, dan schrikken we weer even op. En dan zijn er even een aantal diepe indrukken. Maar hoe vaak gaan die indrukken ook weer niet zachtjes aan weer voorbij, dan ebt alles weer weg. Iemand vergeleken dus met een grote steen die je in het water gooit, dat weten de kinderen wel. Als je een steen in het water gooit in de sloot, dan zullen water is in rep en roer en dan komen er van die kringels in het water en die worden steeds groter en groter. Maar als je na een uur bij de sloot gaat kijken, dan zie je er niks meer van. En al die rimpelingen, al die indrukken, die zijn weer weg. En hoe komt dat nu? Is het ten diepste niet, gemeente, omdat we, ja, toch eigenlijk Gods woord dan niet voor waar houden? Tenminste, niet voor onszelf. Dat we het niet geloven, omdat we er eigenlijk toch liever niet aan willen. Nou, zo vastzitten aan alles wat ons hier beneden bindt. Ons huis, ons geld, ons werk, ons gezin, onze toekomst hier op aarde, of wat ook maar. Terwijl we toch weten, gemeente, alles van ons leven, dat gaat voorbij. En daarom is het ook zo nodig dat onze ogen daarvoor zullen opengaan. En dat ons hele leven komt te staan in het licht van de eeuwigheid. En dat we het gaan beseffen wat het nou zeggen wil dat we mensen zijn en geen dieren. En dat we een ziel hebben en op reis zijn naar de eeuwigheid. Zo David dat in Psalm 39, Heere, maak mij bekend mijn einde en welke de mate van mijn dagen zijn. We zien het hier vanmorgen in het leven van de koning. Wat doet Hiskia, gemeente? Als hij zo die ernstige boodschap krijgt thuis bezorgd. Koning, u zult sterven en niet leven. Hij ontvangt de dood als een aangetekende brief. Het valt op, gemeente, dat hij niet tegen Jesaja heeft gezegd. Nou, Jesaja, hoe komt u daar nou weer zo bij? U zegt dat nou wel, maar misschien valt het nog wel mee. Misschien kom ik er wel weer bovenop. Hé, gemeente, Hiskia gelooft Gods woord. En heel eerlijk ziet hij zijn eigen leven zijnde hier onder ogen. En hij buigt de handen. En het brengt de koning in de nood. Want dan staat er, toen keerde Hiskia zijn aangezicht naar de wand. Dus de koning, hij lag daar nog steeds op zijn ziekbed. En Jesaja, die zit daar bij dat bed. En wat doet de koning? Hij draait zich om, zodat hij met het gezicht naar de muur komt te liggen. En met zijn rug naar Jesaja toe. Want hij wil alleen zijn. Met eerbied gesproken, onder vier ogen met God. Want geen mens kan hem nou helpen, Jesaja ook niet. Nu die met de Heer en met zichzelf in het reine moet komen. En daarom zoekt hij hier de eenzaamheid op, om onder tranen de Heer te zoeken. En ik zou vanmorgen willen vragen, kun je dat nou begrijpen, gemeente? Dat is Kia hier nou alleen wil zijn. Heb je ook wel eens zo van die stille plaatsen? Daar hoef je echt niet ziek voor te zijn, zoals hier de koning. Hiskia die kende dat ook tijdens zijn gezonde dagen. Want hij van die stille plaatsen. Heb jullie jongeren of kinderen misschien wel? Hij wel eens stilletjes naar je slaapkamer gaat. Of naar de zolder of ergens in de schuur. Maakt niet uit waar dat is. Om daar in de stilte je knieën te buigen. Om je hart voor de Heere uit te storten. En dat je hem aan het zoeken bent. Omdat je hem niet meer missen kan. Hiskia, hij moet en wil hier alleen zijn met God. Ja, hij zegt iemand, maar ik begrijp het eigenlijk niet goed. Waarom is de koning hier zo bedroefd? Waarom moet de koning het hier nou geestelijk zo benauwd hebben? Dat hij eigenlijk bevreesd is en bang is om te sterven. Hiskia, dat is toch een kind van God? Deze man die weet toch iets van het ware geloof? Hij weet toch zelfs dat het beste straks nog voor hem zal komen. Want na de dood is het leven hem bereid. En dat God hem zal opnemen in zijn heerlijkheid. Of zit de koning nog zo vast aan het leven hier en nu? Wil hij daar nog zo graag even blijven zitten op de troon van Jeruzalem? Of is hij misschien bang dat de legers van Assyrië straks weer op de stoep zullen staan? Hé, gemeente, hier is wat anders aan de hand. Hiskia, hij begrijpt Gods weg niet. Heere, is dit nou uw weg? Alles in zijn leven van binnen ligt overhoop. En nu komt de Heer hem tegen in de kracht van zijn leven. En naar de mens gesproken, hij is toch nog lang niet klaar met zijn werk als koning. En hoe zal het dan verder gaan als hij straks wegvalt? Dat volk dan weer terugkeren naar de afgodendienst van Baal. Gaat de koning hier dus niet om zijn eigen leven? Omdat er een einde komt aan zijn eigen koninklijke eer en koninklijke waardigheid. Nee, de koning, hij is bezorgd over de toestand van land en volk en tempel. Hiskia, hij is bezorgd om de eer van God in zijn land. En zeker de koning, hij weet echt wel, er is niemand onmisbaar, dus ook Hiskia kan best gemist worden. Toch, hoe zei Paulus dat ook alweer? Paulus die werd soms ook zo van tweeën gedrongen, net dat hij soms zo'n begeerte had om ontbonden te worden, om met Christus te zijn. En aan de andere kant zei Paulus dan, ja, dan wil ik hier ook nog wel een poosje blijven, dat hij dacht dat dat toch wel nuttiger en nodiger was voor de mensen. Nou, en zo lijkt dat hier bij de koning ook te zijn. En er komt nog iets bij, gemeente, want als Hiskia straks zal sterven, wie moet hem dan gaan opvolgen op de troon in Jeruzalem? Want de koning heeft geen zoon. De koning, hij heeft geen erfgenaam. En weet u wat het ergste is? Dan betekent dat ook voor Hizkia dat er geen zaligheid is. Geen zaligheid, waarom dan niet? Nou, de koning, hij stamde uit het geslacht van David. En de Messias, die zou uit het nageslacht ook van Hizkia geboren worden. En als Hizkia nu op dit moment moet sterven. En hij heeft geen zoon. Dan zouden Gods beloften haar vervulling missen. Dan kan de Messias dus niet meer geboren worden. En kijk gemeente, dat maakt nu hier de diepste nood uit van de koning. Geen zoon. Dat betekent voor hem in dit geval ook geen borg. Geen zaligmaker. Geen middelaar voor zijn zonde. En als die dan moet gaan sterven, hoe zal die dan zonder borg voor God kunnen verscheiden? En dat brengt ons bij de tweede gedachte, het gebed van de koning. Hizkia is dus in nood, gemeente. In grote nood, in stervensnood. En die nood van de koning is op een gegeven moment zo groot, dat hij het zelfs niet eens meer in woorden kan uitbrengen. We lezen in vers 14, hij piepte als een zwaluw en hij keerde als een duif. Zo groot is zijn nood en zo groot is zijn benauwdheid. En het lijkt voor de koning wel alsof God tegen hem is, alsof het ongenoegen van God op hem rust en alsof God zijn zonde hier bezoekt. En je komt dat trouwens wel vaker tegen in de Bijbel, dat dat dan ook met die dieren wordt vergeleken. Bij Ezechiël lezen we bijvoorbeeld, ze zullen alle zijn als duiven der dalen, kermende een ieder om zijn ongerechtigheid. Het laat iets zien van de grote nood en angst van de koning. Iemand die moet gaan sterven en die zo niet kan gaan sterven. En hoe benauwd is het gemeente als God je verlaat voor je gevoel. En nooit zal de verlating van God zwaarder op je drukken. Maar juist wanneer je ligt op je sterrenbed voor de poorten van de eeuwigheid. En dat geldt voor de zonde ook. Het gewicht van de zonde is nooit zo zwaar. Dan juist wanneer je op je sterrenbed ligt en de dood voor ogen hebt. En jonge mensen, daarom wordt het wel eens gezegd. Je moet eigenlijk nu op die manier leven. Zoals je straks op je sterfbed, als je dat krijgt, zou wensen dat je hebt geleefd. Dus hier nu op deze manier leven, zoals je straks aan het einde van je leven zou wensen dat je hebt geleefd. En dan is er niemand die op zijn sterfbed ligt en... En die dan denkt, nou ik hoop maar dat ik terug kan zien op een leven waar ik helemaal verknoeid en vergooid heb. Niemand zal toch zo op zijn leven willen terugkijken. En dan hebben we het alleen nog maar over het menselijke vlak. En wat dan de belangrijkste vraag is het goed tussen God en mijn ziel? Dat moet dan toch ook nu al de belangrijkste vraag in mijn leven zijn. En dan denk ik in dit verband even aan wat ik eens las over het sterfbed van Wilfrid Vloor. Dat was afgelopen week 150 jaar geleden dat hij is overleden. Maar toen Wilfrid Vloor op zijn sterfbed lag, toen zei hij, er zijn drie dingen die mij troosten. Drie dingen die mij troosten. En het eerste was, hij zei, ik hoef niet terug te zien op een leven in de zonde. En daarmee bedoelde hij uiteraard niet dat hij geen zonde had gedaan. Maar hij bedoelde wel dat de Heer hem al zo van jongs af aan voor zoveel uitbrekende zonde had willen bewaren. En de zonde die je niet hebt gedaan, die hoef je ook niet te betreuren. Dus hij hoefde niet terug te zien op een leven in de zonde. Het tweede waar hij troost uit haalde, dat was dat hij zei, ik hoef ook niet terug te zien op een leven van werkheiligheid. En daarmee bedoelt hij dat de Heer hem ook al zo jong in zijn leven had laten zien. Dat hij alleen maar zalig kan worden. Niet uit de werken van de wet, maar door genade alleen. Dus de Heer had hem ervoor bewaard. Dat hij niet als een Saulus van Tarsus of als een rijke jongeling helemaal vast was komen te zitten in zijn eigen gerechtigheid. Had dat woordje genade al jong leren spellen. Dus geen leven in de zonde, geen leven in de werkheiligheid. En het derde wat hij noemde was, Heer, ik hoef ook niet terug te zien op een leven van schijnheiligheid. Dus met andere woorden, dat hij zich alleen maar vroom zou hebben voorgedaan naar andere mensen toe. Om van andere mensen gezien te worden of van andere mensen geëerd te worden. Hé, in alle oprechtheid had hij voor de Heere mogen leven. En dan wordt het wel eens gezegd, zo nauw leven geeft vaak een ruim sterven. En tegelijk moeten we vanmorgen zeggen, kijk, koning Hizkia, die had ook een heel nauw leven gehad. Daar zijn we mee begonnen. Hij kleefde de Heere achteraan. En tegelijk zien we dat de Heer hier, dat Hizkia hier opnieuw in de nood komt. O zeker de koning, het was iemand geweest die heel veel goeds had mogen doen. En tegelijk moeten we zeggen, hij had ook heel wat goeds nagelaten. Gods woord zegt, de rechtvaardige valt 7 maal. Ook Hizkia bleef een gevallen Adamskind, een zondaar. En ook van hem gold zijn beste gerechtigheid was voor God als een wegwerpelijk leed. En als je dan de balans moet opmaken, is er zoveel gebrek en zoveel tekort. Zoveel welhatigheid. En nu laat de Heere dat niet aan de koning zien om de koning daarmee in de wanhoop te brengen. Maar dat de koning hierdoor wordt uitgedreven naar God in Christus. Om af te zien van alles wat van zichzelf is. En om te hopen op Gods genade alleen. En het is waar, gemeente, kijk, koning Hizkia, die had op zijn sterfbed natuurlijk heel wat kunnen vertellen. Hij had heel wat aan Jesaja kunnen vertellen. Jesaja, hoort wat mijn God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. En hij had zoveel uitreddingen in zijn leven meegemaakt. Maar daar kon hij het nu niet meer mee doen. Wat een les. Ook voor ons. Hizkia die kan niet zijn hoofd neer gaan leggen op grond van zijn eigen bevindingen. Op grond van een tekstje of van een versje die hij ooit heeft gehad. Op grond van alles wat hij voor de Heere heeft gedaan. O zeker gemeente, daar hoeft vanmorgen geen misverstand over te bestaan. De geestelijke staat van de koning, die was goed. Allang, ook hier al. Het was goed tussen God en zijn ziel. Geen twijfel aan. Maar hoe donker wordt het in het hart van een kind van God. Als je de borg niet meer ziet. En als het ware geloof niet meer levend is in je hart. En als hij uit het zicht van je ogen verdwijnt en het wordt donker. En je ziet alleen maar je zonde en de dood voor ogen. Hier zien we het vanmorgen, gemeente, koning Hizkia. Hij ligt hier niet als een bezittend mens. Op zijn ziekbed. Maar hij ligt hier als een arme bedelaar voor de poorten van de dood. Maar met het oog omhoog. Nu is hij volkomen aangewezen op een ander met een hoofdletter. Op Christus, op zijn gerechtigheid. En daar horen we de koning hier ook om spreken. En hij roept het uit, o Heere, ik word onderdrukt. Wees gij mijn borg. Met andere woorden, Heere, sta u voor mij in. Heere, neemt u het voor mij op. Neem u mij toch voor uw rekening. Ja, zegt iemand, maar we hebben net ook nog wat anders gehoord in de schriftlezing in vers 3. Toen lazen we dat de Heere juist aan de Heer had had gevraagd, Heere, wil u gedenken aan alles wat ik in mijn leven heb gedaan? Och, Heere, gedenk toch dat ik voor uw aangezicht in waarheid en met een volkomen hart gewandeld heb en wat goed in uw ogen is gedaan heb. Is dat niet een beetje vreemd dat Hiskia dat hier bidt? Hoe moeten we dat zien? Lijkt dit toch niet een beetje heel verkapt, toch een laatste strohalm te zijn waar de koning zich aan vastklampt? Op zijn sterfbed? Heeft dit toch niet een klein beetje weg van die fariseer in de tempel die ook nog zoveel verdienstelijks voor de Heere had? En dat de koning hier dan toch nog weer van alles uit zijn leven bij elkaar aan het harken is om dat voor God aan te dragen? Ja, dat zouden we denken, gemeente, maar toch is dat niet het geval. Hiskia die mag met deze woorden God zijn eigen werk voorhouden. En dan gaat het dus niet om Hiskia's werk, maar dan gaat het om Gods werk. De kanttekenaren geven daar een hele mooie uitleg van. Die zeggen, dit is het getuigenis van een goed geweten, dat alleen rust op Gods barmhartigheid, zonder enige aanmatiging van eigen gerechtigheid. Met andere woorden, alles wat koning Hiskia in zijn leven had mogen doen, zoveel voor land en volk, het was allemaal genade geweest. Het was allemaal ten diepste het werk van de Heere geweest, van begin tot aan het einde. Daar zat eigenlijk geen enkele verdienste van de koning bij. Hij mocht het ter ere geweten zeggen, Heere, u hebt mij daar gebracht, u hebt mij daartoe verwaardigd. En zo mag hij dan ook hier vrijmoedig bidden, Heere, het is uw werk geweest. En daarvan bad Habakkuk toch, uw werk, Heere, behoud dat in het leven. In het midden der jaren, in de toorn, gedenk des ontfermes. En daarom vraagt Hiskia hier dan dus ook niet in de eerste plaats om genezing voor zijn lichaam. Maar hij bidt of de Heere zijn borg wil zijn. Met andere woorden, Heere, wil u zelf voor mij instaan? Wil u mijn zaak waarnemen, mijn zaak behartigen? En jongens en meisjes, wat is dan een borg? Je moest denken aan die mooie geschiedenis van Jozef in Egypte. En vader Jacob die wou niet dat Benjamin mee moest naar Egypte, want dan dacht hij, dan ben ik die straks ook nog kwijt. Maar ja, de nood werd steeds groter, ze moesten eten hebben, dus ze moesten er wel naartoe. En dan komt Juda naar voren en die zegt, vader, ik zal borg zijn. Dus als er straks in Egypte wat met Benjamin zou gebeuren, stel je voor dat de onderkoning dan zou zeggen, Benjamin, jij moet hier blijven, of jij moet mijn knecht worden. Dan zou Juda naar voren treden en dan zou Juda zeggen, ja mijn koning, ik heb jouw vader beloofd dat ik borg zal zijn. Ik zal de plaats van Benjamin innemen. Ik zal zijn lasten dragen. Ik zal uw knecht zijn tot de laatste snik van mijn leven. Als Benjamin maar vrij mag blijven. Dus dan is Juda de borg. Nog een meter, nog zo oneindig veel rijker en heerlijker is Jezus Christus borg geworden. En dat voor zondaren, voor ellendigen, voor verloren zondaren, voor schuldige zondaren. We hebben dat een poosje geleden nog uit de Dordtse leerregels gehoord, toen we stilstonden bij het tweede hoofdstuk. Dat ook weer zo inzetten met de diepte van onze val. En daartegenover wat God nu heeft gedaan. En toen zeiden onze Dordtse vaderen dat God uit oneindige barmhartigheid aan ons, zijn zoon, tot een borg gegeven heeft. En zo mag ik hem vanmorgen ook aan u verkondigen, gemeente. Als die borg die ook vandaag nog zo gewillig is om te betalen voor mensen die niet kunnen betalen. Om mensen van de toorn te gaan bevrijden die zichzelf niet van Gods toorn kunnen bevrijden. En uit het leven van Hiskia leren we dan vanmorgen ook, gemeente, dat het gebed om een borg, dat dat niet iets eenmaligs is. Dat het alleen maar hoort bij de eerste bekering. Nee, dat gebed komt in het leven van een kind van God elke keer weer terug. Ook als de boze je aanklaagt. Of als alles van binnen weer zo overhoop kan liggen. Of als het geestelijk allemaal zo donker is. Dan blijft dit gebed over. Heere, wees gij mijn borg. Heere, sta u voor mij in. Heere, neem u het voor mij op. Wil u mijn zaak behartigen. Dat brengt ons bij de laatste gedachte. Maar laten we dan ook eerst hiervan zingen. En dat doen we met de woorden van Psalm 119, vers 61, waar het gebed van Hiskia letterlijk terugkomt. Gerechtigheid en recht heb ik gedaan, geef mij dan niet in onderdrukkers handen, wees gij mijn borg. Dus Psalm 119 en daarvan het 61ste vers. Wonder in de ziekenkamer van koning Hiskia. We hebben iets gehoord over de ziekte van de koning. En over het gebed van de koning. En dan nu tenslotte nog de genezing van de koning. En dan gebeurt er iets heel wonderlijks, gemeente. Want terwijl koning Hiskia zijn aangezicht naar de wand keerde en zijn rug naar Jesaja toekeerde. Op een gegeven moment zal Jesaja natuurlijk de ziekenkamer hebben verlaten. Hij had zijn boodschap gebracht en hij ging weer naar huis. Maar dan is Jesaja de profeet het paleis nog niet uit. Of de Heer zegt, je moet terug, Jesaja. Je moet terug. Terug naar de koning. Met zo'n hele verblijdende boodschap. O koning, zo zegt de Heer, de God van uw vader David. Ik heb uw gebed gehoord. Ik heb uw tranen gezien. Zie, ik zal 15 jaren tot uw dagen toedoen. En op een heerlijke wijze laat de Heere in die geschiedenis zien dat hij niet alleen de horende God is, maar ook de verhorende God. En wat mag dat vanmorgen een bemoediging zijn. In het bijzonder ook voor diegene onder ons die geen hulp of uitkomst zien. Om Jezus wil heeft de Heere hier Hiskia's gebed gehoord. en zijn tranen gezien. En zo mag ik het u toeroepen, u die God zoekt en al uw zielsverdriet houdt aan, grijp moed, uw hart zal vrolijk leven. Deze geschiedenis leert ons de Heere, hij vergeet het geroep van zijn ellendige niet. En 15 jaren wordt aan het leven van de koning toegevoegd. En het is waar, gemeente, niet elk gebed wordt door de Heere op deze wijze verhoord. En wat kan dat ook moeilijk zijn en strijd geven. En misschien is er vanmorgen iemand die zegt van ja, ik gun het koning Hiskia van harte 15 jaren erbij. Maar dan voel ik zo de pijn in mijn hart. Om mijn eigen man, mijn vrouw, mijn vader, mijn moeder, opa, oma, broer, zus. Voor diegene zijn ook zoveel gebeden tot God opgezonden, maar die door de Heere wel werden weggenomen. En waarom is Kia's leven dan verlengd en het leven van die anderen, van onze dierbaren niet? Ja, en naast de vrijmacht van God in dit punt, gemeente, op dit punt. En dat onze tijden in Gods hand zijn, moeten we niet vergeten. Dat er hier in deze geschiedenis ook een hele bijzondere reden is geweest. Waarom Hiskia's leven wordt verlengd. En dat had te maken met zijn plaats in de, wat we wel noemen, de heilsgeschiedenis. In de stamboom van de zaligmaker. Ik zei net al, er lag nog een onvervulde belofte in het leven van de koning. En daarom kon Hiskia hier ten diepste nog niet sterven. Er moest immers nog een zoon geboren worden, want anders dan zou straks de zaligmaker niet geboren kunnen worden. En dan is het wel een gevaar ook bij het lezen van dit hoofdstuk, gemeente, dat wij soms zo kunnen blijven hangen op dit punt van die 15 extra jaren. Die verlenging van het leven. En dat we zeggen, jongen, dat moet toch wat geweest zijn, 15 jaar erbij. Als de Heer dat nou eens vanmorgen tegen ons zou zeggen, nog 15 jaren. Of nog 15 maanden. Of misschien nog 15 dagen. Of misschien nog 15 uur. En dan, gemeente. En dan. Wij kunnen elkaar vanmorgen nog niet eens garanderen dat we de morgen nog zullen zijn. Ik zei het net al in het gebed, het zou zomaar kunnen zijn, gemeente, dat voor één van ons, misschien wel voor mij of voor u, dat deze zondag de laatste zondag is onder Gods woord. En dan zou ik het vanmorgen wel op uw hart willen binden, gemeente. Wat nou nodig is om het leven uit te kunnen, datzelfde is toch ook nodig om het leven door te kunnen. En wij kunnen soms zo alleen maar op dat einde gericht zijn. Maar wat zegt onze catechismus? Wat is uw enige troost in leven en in sterven? Er staat niet in sterven en leven, nee, in leven en dan in sterven. Als wij alleen maar een enige troost nodig hebben om te sterven, daarbij net als Biliam. Daar kon Biliam het mee uithouden. Als zijn einde maar zou zijn, net als Gods volk. Maar een leven als Gods volk, dat hoefde hij niet. Maar de catechisme zegt, hoe is het nou in leven en in sterven? En we kunnen zo op het einde gericht zijn, ja, als het dan maar goed is, als ik de laatste adem moet uitblazen. Maar of het dan goed is, gemeente, dat heeft wel te maken met de vraag of het nu goed is in je leven. En dat kan niet buiten Christus, dat kan niet buiten die borg. En zo krijgt de koning er dan nog 15 jaar bij. We hebben het gelezen, hij wordt op een hele wonderlijke wijze genezen. De Heer die gebruikt ervoor een klomp met vijgen. En moeten we waarschijnlijk denken aan een soort pleister of een soort compres met daarin uitgedrukte vijgen. Tot verzachting en genezing van de kwaal. En dan weten wij 2 Koningen 20 dat de Heere door middel van Jesaja nog een bijzondere belofte aan de koning had gegeven. Weer had gezegd, zie, ik zal u gezond maken. Aan de derde dag zult gij opgaan in het huis des Heren. Dus, na 3 dagen zou hij genezen zijn. En dan zou hij kunnen gaan naar Gods huis, naar de tempel. En wat heeft Hiskia toen gedaan? Toen heeft hij aan de Heren om een teken gevraagd tot bevestiging van deze belofte. Waarom zou hij dat hebben gedaan? Geloofde hij dan dat woord van God niet? Nou, de kanttekenaren zeggen, dat was niet uit ongeloof dat Hiskia om een teken heeft gevraagd. Maar, zeggen ze, dat was uit een oprechte genegenheid om zijn geloof te versterken. Want die belofte die hij nu van de Heren mocht horen, dat hij zou leven, dat hij gezond zou worden, die stond immers haaks op die eerdere boodschap die Jesaja had gebracht. Koning, gij zult sterven en niet leven. En iemand zei heel treffend, wat God hier beloofde, het was voor Hiskia zo groot, dat zijn geloof er eigenlijk te klein voor was. En daarom vraagt hij hier dus om dat teken. Net als bij Gideon om dat wollevlies. Iemand zegt, mag je dat vandaag nog doen? Vragen om een teken? Nou, het is natuurlijk niet uitgesloten dat de Heer dat ook vandaag nog zeker kan doen en wil doen. En tegelijk zou ik vanmorgen willen zeggen dat wij daar wel heel voorzichtig mee moeten zijn. Want wij mogen God ook niet verzoeken. Of dat we de Heren daarin heimelijk de weg aan het voorschrijven zijn. Ik vond het wel mooi wat ik bij een van de uitleggers las. Die zei, wij hebben vandaag geen tekenen meer nodig buiten het woord om. God is getrouw. Zijn woord is waarachtig. Zijn ja is ja en zijn nee is nee. En dat wij juist moeten leren niet te staan naar bijzondere dingen, maar genoeg te hebben aan het woord van God. En dan hebben wij nog zoveel meer dan het woord, dan wat koning Hiskia had. Nou, en nu was er in de tuin van het paleis van Hiskia in de tijd van vader Agas een zonnewijzer neergezet. De kinderen hebben het misschien wel eens gezien. Sommige mensen, ook hier in de buurt, hebben zo'n oude zonnewijzer in de tuin staan. En als je een keer in Driesem bent, dan moet je maar eens bij de kerk kijken, daar waarom de kerk in Driesem. Aan de zuidkant van de toren, dus aan de kant van de oude school, zit een hele oude zonnewijzer ook op de toren van de kerk. En dan zie je niet alleen de wijzer, maar ook de graden, die zijn er ook aangebracht. En als dan de zon schijnt en de schaduw die valt zo langs die wijzer heen, dan kun je bij die graden zien hoe laat het ongeveer is. En de meeste uitleggers die gaan ervan uit dat die zonnewijzer in de dagen van Hiskia dan de vorm had van een trap. En dat je dan precies aan de traptrede, hoe ver de schaduw was, dan kon zien hoe laat of het was. En dan mag Hiskia kiezen. Wat moet er met die schaduw gaan gebeuren? Moet die schaduw vooruit gaan of moet die schaduw achteruit gaan? Dus zal de schaduw vooruit gaan, net zoals als de tijd verder gaat en de zon die gaat langzaam onder? Of moet die teruggaan? En moet God met eerbied gesproken de klok even terugzetten? Nou, om dat laatste vraagt Hiskia. Dat de schaduw 10 graden terug zal gaan. En het gebeurt, gemeente. Een heel groot wonder in het rijk van de natuur. Dat de Heere die elke dag de zon laat opgaan, hier de zon een eindje weer terug laat gaan. De Heere geeft dat bijzondere teken als een extra bewijs. Dat de koning op de derde dag genezen zal zijn. En hij gaat naar de tempel om God daarvoor te danken. En dan zou ik willen vragen vanmorgen, gemeente, wat is nou het grootste wonder geweest, wat daar nou in die zieke kamer van de koning heeft plaatsgevonden? Dat vertelt de koning in zijn psalm, in zijn danklied. Want dat was niet zijn genezing. Dat was niet in de eerste plaats zijn lichamelijke genezing, de verlenging van zijn leven, hoe wonderlijk dat ook was. Maar dat was de vergeving van zijn zonde. Dat was de redding van zijn ziel. En dan jubelt hij het uit in vers 17. O Heere, gij hebt mijn ziel liefelijk omhelst. En dat is een wonder waar eigenlijk helemaal geen woorden voor zijn. Moest denken aan de verloren zoon. Toen hij nou zijn vuilheid door zijn vader in de armen werd genomen. En het vaderhart zo tegen zich aan hoorde kloppen. En het staat niet in de Bijbel, maar ik zou me goed kunnen voorstellen dat er nu opnieuw weer tranen bij de koning waren. Tranen van blijdschap, van verwondering, van vreugde. En dat hij daar samen met Jesaja heeft gezeten met een verbroken hart onder de goedheid van God. Wie de Heer en zijn Zoon in zijn borg weer wil zijn voor arme zondaren. En dat Hiskia hier opnieuw in zijn leven weer iets mocht proeven van die vaste troost van de vergeving van zijn zonden. Want dan beleidt hij het ook in vers 17. Heer, u hebt al mijn zonden achter uw rug geworpen. In die zee van eeuwige vergetelheid. Al die vuile zwarte zonden weggewassen. Door die rode stroom van Christus bloed. Een van de uitleggers zegt. Dat is nou de mooiste bladzijde uit het levensboek van de koning. En wat kan dat soms een strijd zijn, een worsteling? Ook als het gaat over de vergeving van zonden. En misschien soms zo heen en weer geslingerd wordt tussen hoop en tussen vrees. Maar laat deze geschiedenis ons vanmorgen zien. Hè? Er is maar één grond voor de vergeving van de zonden. En er is ook maar één plaats waar die vergeving wordt geproefd. Buiten jezelf. In Christus. In dat gelovig zin op de borg alleen. Dan zijn de zonden weg. En ik zei al het andere in Hiskia's leven, dat bleef natuurlijk allemaal waar. Al die wonderlijke uitreddingen die hij had meegemaakt. Maar hier in het aangezicht van de dood blijft er maar één ding over. Hè. Uw verzoenen sterven. De borg alleen. Het rustpunt van mijn hart. En de vorige keer hoorden we het al. De vervulling van Gods beloften gaat zo vaak altijd in de weg van de onmogelijkheid. En zo heeft ook de koning hier met Gods beloften geworsteld. Zou de Gods beloften haar vervulling missen? Hij had immers nog geen zoon. En dan leert deze geschiedenis het ons. En God doet alles op zijn tijd. Dat is de beste tijd. Want er gaan er een jaar of drie voorbij. En dan wordt er een baby geboren in het paleis. Zoon Manasse. En die naam Manasse betekent, God heeft mij mijn moeite doen vergeten. En als Hiskia dan later zo in zijn danklied terugkijkt, dan ziet hij erop terug hoe wonderlijk alles is gegaan. En dan zegt hij heel eerlijk, het was een bittere beproeving geweest. Hij zegt in vers 17, zie je, vrede is mij de bitterheid bitter geweest. Juist immers in die tijd van vrede, toen Sanherib weg was, kwam die beproeving. Maar de Heer heeft het wel gebruikt om de koning te louteren door het lijden. Nu hoefde hij nog niet te sterven. Zijn lichaam hoefde nog niet grafwaarts te worden gedragen naar de groeven der vertering, zegt hij. Maar ook voor Hiskia betekende het uitstel van 15 jaren geen afstel. En zo is die gestorven gemeente 54 jaar oud. Of misschien beter zeggen 54 jaar jong. En al mocht dan de dood voor de koning, zoals we met Hemelvaartsdag hebben gehoord, de doorgang worden tot het vaderhuis. Ook voor Gods kind blijft de zonde niets anders dan de dood niets anders dan het loon op de zonde. En dan hebben we het vanmorgen gehoord, gemeente, het werd de koning nog aangezegd. Gij zult sterven en niet leven. En ook wij hebben het al zo vaak gehoord en ook in onze omgeving meegemaakt. Wie van ons zal dan de eerste zijn, gemeente, die door de Heere wordt opgeroepen? En daarom haast u dan, En spoed u dan om uw levens wil. Om uw roeping en verkiezing vast te maken. En als u niet weet van deze borg, dat je leert roepen om deze borg. Wees mij de zondaar genadig. En dan is de God van koning Hizkia vandaag nog steeds dezelfde. Die zich in Christus wil ontfermen op het gebed. En zo roept hij ons vanmorgen toe. Wend u toch naar mij toe. En word behouden. Alle gij einden der aarde. Want ik ben God. En niemand meer. Amen. Zullen we samen danken en bidden. Heere, zo bracht u ons vanmorgen in de ziekenkamer van de koning. En we hebben iets gehoord en zijn getuige geweest van de worsteling die daar plaatsvond. De koning die moest gaan sterven, maar die zo niet kon sterven. Er was nog geen zoon, geen erfgenaam. En zo kon de zaligmaker ook niet geboren worden. Heer, u bent een God van uw woord en u hebt ook in Hizkia's leven uw woord waargemaakt. En die zoon die is er gekomen. En u bent zo wonderlijk op dat gebed ook overgekomen. Heer, laat het ook voor ons die les zijn. Dat het nou gaat om de borg. Altijd weer, Heer, dat het daarom toch alleen dient te gaan. Om Christus als die grootste gave van u. Laat hij toch ook de grootste en de hoogste en de eerste plaats in ons hart en leven zal toch hebben en krijgen. Want er is niets anders, Heere, waar we ons hoofd op kunnen neerleggen. Niet op iets van ons, niet op onze werken, niet op onze vroomheid en eigen gerechtigheid. Dat moeten we toch allemaal juist kwijt. Heere, zegen zo dan dit woord aan onze harten. Maak uw plaats voor uw eigen werk. Maak uw plaats, Heere, voor uw eigen zoon. En dat Christus zo ook door dit woord heen in onze harten zal worden verheerlijkt. En dat uw kinderen, Heren, bij dit woord zullen leven. Gedurig te leren zien op hem, in wie toch alleen alle zaligheid ligt. En in wie toch ook de vergeving van onze zonden wordt geproefd en wordt gesmaakt. Zegen zo dan dit woord aan onze harten. Wil u daar zelf de stille naprediker van zijn. En gedenkt u ons ook als we deze plaats weer gaan verlaten. Als we zo weer naar huis hopen te gaan, wil u niet de veilige leiden over de gevaarvolle wegen. En dat we ook weer mogen toeleveren, dat we dat ook biddend mogen doen, naar de dienst van vanmiddag. Als u het geeft, Heere, dat 5 kinderen het teken en zegel van uw genade verband mogen ontvangen. Heere, wees u dan zelf in ons midden. Schenkt u ook dan een rijk gezegende dienst. Geef u de doophouders en de kinderen alles wat nodig is. En hoort u ons uit genade. Om Jezus wil. Amen. Dan zingen we tenslotte van Psalm 68, het 10e vers. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood. Zo was het ook voor de koning, volkomen uitkomst geven. 68, vers 10. Gemeente, gaat nu heen in vrede en draag met u de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.